Al snel blijkt de scheiding onvermijdelijk en moeten de kinderen het dus weten. Het is de pijnlijkste mededeling die ik ooit in mijn leven heb gedaan. 2 maanden later schrijf ik: met de kinderen gaat het naar omstandigheden best goed. Af en toe merk je dat ze verdrietig zijn, maar ze slaan zich er manmoedig doorheen. Daar ben ik echt trots op. Afgelopen week ben ik met ze op vakantie geweest. Dat was fantastisch. We hebben nieuwe geschiedenis geschreven met elkaar. Mijn 16-jarige zoon appt mij het nummer Appelboom van Xander de Bousignier en zijn zoon Sam. Ik jank me kapot en luister elke dag het nummer wel 20 keer. De liefde van mijn kinderen houdt me op de been. Ik ben trots op ze en houd zielsveel van ze. Het is juni. Mijn ex vertrekt uit huis. Ik schrijf: vanmorgen hebben we met een afscheidsontbijt afgesloten. Dat idee kwam van de kinderen. Geen tranen, geen toespraken. Het was goed, zeiden ze. Je luistert naar Gebroken Gelofte, een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in christelijk Nederland. Ik ben Daniel Gillissen, 45 jaar en 5 jaar geleden gescheiden. Ik ben 19 jaar getrouwd geweest en heb 6 kinderen. Echtscheiding is een live event dat elke vezel van je leven raakt. Het besef dat iets blijvend kapot is, gaat nooit meer weg. Onder christenen neemt het aantal scheidingen toe. In deze podcastserie ga ik vanuit mijn ervaring in gesprek met een relatietherapeut, mediators, christenen die gescheiden zijn, dominees die echtscheiding in hun kerk begeleiden en een kind van gescheiden ouders. Zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. Talloze kinderen worden de dupe van een scheiding van hun ouders. Wat voel je als kind wanneer je ouders gaan scheiden? Kun je voor de kinderen goed scheiden? En hoe voelt het voor een kind als de ene ouder negatief over de ander spreekt? En dat wonen op 2 plekken. Raak je dat als kind gewoon niet spuugzat? Over deze en andere vragen praat ik met Sterre Tijl, kind van gescheiden ouders, en met Annelies Bos, gespecialiseerd in kinderen en scheiding. Sterre, kun jij je eens kort voorstellen?
Ja, zeker. Nou, ik ben de Sterre. Ik ben 26 jaar. Ik ben een psychologiestudent aan de Universiteit van Utrecht. En daarnaast ben ik buddy bij Villa Pinedo. Waarbij ik dus spreek met kinderen van gescheiden ouders. Om hen eigenlijk te ondersteunen. Ze kunnen eigenlijk alles bij ons kwijt. Wat ze kwijt willen. En wij ondersteunen hen dan, bieden eigenlijk een luisterend oor. En daarnaast ga ik ook wel eens mee naar als spreker. Naar bijeenkomsten van Villa Pinedo. Om eigenlijk het perspectief van het kind tijdens een scheiding te vertellen. Door middel van mijn eigen ervaringsverhaal te delen.
Ja, en wat is jouw eigen ervaring?
Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 6 jaar oud was. Dus dat is al ondertussen een hele tijd geleden. Maar ik ben dus zelf ook kind van gescheiden ouders.
En Annelies, wil jij je even voorstellen?
Ja, ik ben Annelies Bos. 47 jaar oud. Ik woon in Werkhoven tegenwoordig. Ik heb mijn praktijk in Houten, Frons Consult. En zelf ben ik 12 jaar geleden, ongeveer 13 jaar geleden, gescheiden. Dus mijn ervaring is ook met scheiding. Ik heb 3 kinderen van allemaal 18 plus. En maar waren toen 6, 9 en 12.
Nou, we gaan het over kinderen en scheiding hebben. En nu blijf je altijd kind, maar deze podcast natuurlijk gaat vooral over minderjarige kinderen en hoe zij het ervaren als hun ouders uit elkaar gaan. Sterre, ik vond de mededeling aan mijn 6 kinderen dat we gingen scheiden wat een beetje het allerpijnlijkste van die scheiding. Jij was nog jong toen je ouders uit elkaar gingen. Hoe hoorde jij het?
Ja, dat lijkt me ook enorm pijnlijk om te moeten delen als ouder. Ik hoorde dat, dat zal ik nooit vergeten, dat moment natuurlijk. Tijdens dat we de intocht van Sinterklaas thuis aan het kijken waren. Met mijn zus, mijn vader en mijn moeder. En toen brak mijn moeder opeens in stilte. En die zei eigenlijk van, nou, we moeten jullie iets vertellen. We gaan scheiden. Ja.
En hoe was dat? Dat dan opeens te horen tijdens zo'n Sinterklaas intocht?
Ja, enorm pijnlijk. Het is echt alsof je wereld even helemaal op zijn kop staat. En je beseft ook niet volledig als kind wat er gebeurt of wat dat betekent of in zal houden. Dus ik, ja, heel veel verwarring herinner ik me. En verdriet natuurlijk. En ook verwarring.
Want als 6-jarige voel je al wel van, hey, dit gaat grote impact hebben.
Ja, zeker. En ik denk ook voornamelijk omdat je je ouders zo verslagen ziet zitten. Dus daaraan neem je ook heel erg die emotie over. En dat je ook toch merkt bij die mededeling dat je vooraf ook al wel hebt aangevoeld dat er iets niet helemaal lekker zat. Ja, het komt toch niet helemaal zomaar uit de lucht vallen. meestal, denk ik.
Ja, je voelt het een beetje aankomen.
Ja.
Dat er iets is en dat het, nou ja, dan blijkt het dit te zijn.
Ja, ja precies. Ja.
Ja. Kijk, het mooie wat Sterre natuurlijk net zegt, hè, van dat je, jullie zaten gezamenlijk, dus je ouders waren erbij. Het voordeel daarvan is dat je dus allemaal hetzelfde verhaal hoort. Dat je dus niet weet van, oh, wat heeft de een gezegd of wat heeft de ander gezegd, maar dat het één verhaal is. Dus dat is wel mooi. Sinterklaas intocht, dat is dus een iets niet zo'n handig moment, zeg maar. Hè? Want jij weet dus nog steeds van, zodra er een Sinterklaas intocht is, dan gebeurt zoiets.
Toch? Ja.
Denk ik. Daar denk je aan. Ja. Dus het is denk ik wel een goede zaak om als ouders een moment te kiezen die een gewoon moment, zeg maar. Niet dat er dan gelijk allerlei herinneringen aan worden verbonden. Dus niet met kerst aan tafel en we hebben een mededeling met oud en nieuw. Nou, dit soort dingen. Maar dat we juist, dat je bijvoorbeeld na het eten of weet ik veel wat, maar even een iets normale moment dat je met elkaar als gezin zit. Kijk, het is een hele vervelende, pijnlijke mededeling voor ouders, maar ook voor kinderen. Juist voor kinderen. En er zijn alleen maar verliezers.
Er wordt wel eens gezegd dat het beter is voor de kinderen als je bij elkaar blijft. Is dat ook zo?
Ook dat hangt natuurlijk weer af van de omstandigheden. Hoe leef je bij elkaar? Kijk, als je leeft als kat en hond en er is heel veel huiselijk geweld en dat soort dingen. Ja, dan denk ik, dan is er geen andere weg als uit elkaar gaan. Want een kind wordt ook beschadigd door alles wat daar gebeurt. Wat je ook wel hoort, is dat als kinderen dus, als ouders zijn gebleven voor de kinderen. En dat ze dus 18 zijn geworden en dan de mededeling geven. Oké, wij gaan uit elkaar. Dat heeft ook heel veel impact op kinderen. Want die denken, wat gebeurt hier nou? Want wat voor een beeld geef jij mee over relatie hebben? Hè? Hoe verbind je je met elkaar qua hechting, qua dat soort dingen? En dan komt het als een donderslag bij helder hemel. En die situaties zijn er ook. Hè? En daar hoor je van die volwassen kinderen later terug van, ja, ik weet nu echt niet meer wat normaal is.
Wat,
ja,
en wat is waarheid?
Ja, daar raken mensen ook verward door.
Neem jij je ouders iets kwalijk, Sterre, dat ze uit elkaar zijn?
Ja, lastige vraag. Ik neem ze denk ik niet kwalijk dat ze uit elkaar zijn gegaan. Want ik denk zeker dat er gevallen zijn dat dat beter is. Zeg maar, als je niet goed met elkaar kunt verder leven in harmonie, dan is het denk ik beter voor iedereen als je uit elkaar gaat. Maar ja, details over de manier waarop en hoe het daarna is gegaan. Daar zijn wel pijnlijke dingen bij geweest waarvan ik denk van, nou, ik denk dat dit anders had gekund. En dat was ook heel fijn geweest, vooral als dit anders was gegaan.
Niet het scheiden op zich, maar vooral het proces erna. Dat is wat je als kind vooral impact op je heeft.
Ja, dat denk ik zeker wel. Ja.
Nou, daar komen we zo nog wel verder over te praten. Over wat die impact voor jou als kind is. In een scheiding speelt loyaliteit altijd een hele grote rol. Hè? Het is vaak moeilijk om echt boos te zijn als kind op je ouders of op een van de ouders. Hoe zit dat precies met loyaliteit, Annelies? Hoe werkt dat?
Loyaliteit is natuurlijk een natuurlijke bloedband die er gewoon is tussen ouder en kind. Dus die is er gewoon. En als ouder ben je wel de oudste, dus je bent meest verantwoordelijk in dat hele stukje. Dus jij bent heel verantwoordelijk in welke keuzes je maakt, hoe je voor het kind zorgt, hoe je de dingen doet. Maar als kind wil je ook geven. Je wil ook voor je ouders zorgen, je wil iets terugdoen. En op zich is dat ook niet erg, hè? Want als je dat als ouder kan ontvangen en je geeft het gewoon weer terug, dan is het helemaal prima. Maar op het moment dat er dus heel veel wantrouwen is tussen twee ouders, zorg je dat je kind in een gespleten loyaliteit terechtkomt. En dan gaan kinderen een stukje pathologie krijgen van depressiviteit, negatief zelfbeeld. Nou ja, dat soort zaken, zeg maar, waar een kind dan heel erg tegen aankomt, loopt. En dan is het juist heel erg intern wat er van alles gaat gebeuren, waardoor de kinderen in verwarring raakt. Of, en als dat langer duurt, dan kunnen kinderen een stukje onzichtbare loyaliteit komen. En dan kom je juist in die transacties van de autonomie en de verbinding, de relaties. Hoe onderhoud je relaties? Hoe ga je met je werk om, bijvoorbeeld? Hè? Ik sprak ook pas iemand die om de 2,5 jaar een andere baan nam. Ook al was er dus heel veel waardering voor hem. Maar ja, hij had zoiets van, ja, er komt ergens weer een kink in de kabel, dus ik kan beter zelf eerder weggaan als dat ik mijn ontslag krijg. Terwijl er helemaal geen sprake was van. Hè? Wisselende relaties zie je dan natuurlijk ook heel veel gebeuren, maar dat is natuurlijk op de lange termijn effecten. Maar je ziet dus wel van, loyaliteit is heel belangrijk. Kan een kind geven en kan een ouder daar ook in ontvangen. Die balans is heel erg belangrijk daarin. Maar een kind gaat soms juist meer zorgen als je merkt van, hé, je ouders die zijn minder beschikbaar. Dus ga je als kind nog meer zorgen, nog meer overnemen voor broertjes, zusjes zorgen. Nou, dat soort dingen. Ja, en dan wordt het echt wel wat zorgelijker. Want dat Kijk, het kan een periode even zo nodig zijn, maar daarna moet een kind ook weer kind kunnen zijn.
En wat wanneer voelde jij dat loyaliteitsconflict het meest, Sterre? Kun je dat nog herinneren?
Ik denk dat ik dat het meest voelde op het moment dat of mijn vader of mijn moeder het lastig had met een situatie omtrent de scheiding. Eigenlijk. Dus dat ik dacht bijvoorbeeld van, oh, ik kan niet te veel vertellen over hoe leuk het was. Want dat vindt mijn vader of moeder heel lastig om te horen. Op zo'n moment kwam dat het meest omhoog.
En heb je dan het gevoel ook dat je een soort partij moet kiezen? Of is dat niet het geval?
Dat gevoel heb ik zelf nooit gehad. Ook vooral omdat ik dat echt niet wilde. En wel altijd heb beseft van, ja, dit zijn allebei mijn ouders. Ik hou allebei veel van ze. En dat kan ik ook niet eens veranderen. Maar je hebt wel het idee dat het wordt lastiger om erover te praten. Dat is het meer.
En is dat nog wel eens zo, tegenwoordig?
Ik denk dat dat er wel heel erg ingebakken zit bij mij. Dus al is dat vast niet meer mijn ouders bedoeling, was het nooit de bedoeling al natuurlijk. Komt dat best nog eens een keer naar boven. Wel een stuk minder gelukkig. Maar het zit er wel heel diep in, denk ik.
Ja. Ja, Annelies, je wil als kind natuurlijk geen, Sarah zegt het al, geen keuze maken. Je bent geen partij daarin en de ouders zijn allebei zelf verantwoordelijk. Hoe blijf je buiten het conflict dat jouw ouders hebben als kind?
Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar ik denk dat je als ouder gewoon hierin heel verantwoordelijk bent om dat onderscheid te maken. En als je natuurlijk zelf al overhoop ligt, dat je hele basis overhoop ligt, is dat als ouder best wel lastig om beschikbaar te zijn. Maar ik denk als kind zijnde, is dat het wel even wat er allemaal speelt? En kan je van een kind natuurlijk ook nog niet verwachten van, je mag eigen keuzes maken. Hè? Tuurlijk mag je dat, maar dat past niet bij die leeftijd. Want je wil gewoon van je vader en moeder allebei kunnen houden en die ruimte niet hoeven geven. Wat ik wel vaak zie, of wat wij ook wel in gesprekken doen met ouders, om de ouder bewust te maken van, mijn kind moet ook weerbaar zijn. Jij hebt met jouw ex-partner een andere relatie, vanuit je ex-partnerpet, zeg maar, met nog heel veel te dealen, als de oude pet die jij naar je kind toe hebt. Jouw kind verdient jouw aandacht, hoe jij beschikbaar bent en welke waarde jij belangrijk vindt. En een kind mag ook weerbaar zijn door op een gegeven moment te zeggen van, ik vind dit niet fijn of ik vind dat niet fijn, of ik vind deze kleding zit niet lekker of wat dan ook. Maar dat het een kind het zelf gaat leren zeggen dat het zo ervaart. En niet dat de ene ouder alles maar over de muur van de andere ouder zegt hoe het zou moeten. Want dan krijgt de andere ouder ook het gevoel, ik doe nooit iets goed. En het kind denkt van, het wordt er allemaal geklikt, zeg maar. Dus het is niet in, als ik dus iets vertel tegen de andere ouder en die zegt het zonder dat het met mij overlegt gelijk tegen de andere ouder, dan doet dat ook iets met je vertrouwen. Dus ik denk dat je daar als ouders dus heel bewust moet zijn, dat je ook je kinderen weerbaar mag maken, dat je kinderen ook keuzes kunnen maken.
Lukt het jou, Sterre, om af en toe tegen je ouders te zeggen, nou, ik vind het helemaal niet fijn zoals het gaat?
Ik denk dat dat steeds beter lukte naarmate ik ouder werd. Toen ik 6 jaar was, toen vond ik dat heel lastig. Dus dan durfde ik het alleen te zeggen als mijn ouders daar de ruimte voor gaven. Maar dat is echt iets wat wel met leeftijd is gekomen, dat ik dat zeker wel heb gedaan.
En hebben ze op een gegeven moment ook wel aan je gevraagd, of zelfs al rond die scheiding, van, maar wat wil jij? Speelde dat al een rol of was je daar nog te jong voor?
Ja, dat is wel eens gevraagd. Daar zeker wel. Maar ik heb die er ook wel zoveel speelde tussen mijn ouders, dat het lastig voor hen was op dat moment om dan helemaal aan die wens te kunnen voldoen, als ik die uitte, zeg maar.
En heb je al zorgen gemaakt om je ouders? Dat je dacht, oké, nu moet ik eigenlijk voor ze gaan zorgen?
Ja, zeker. Nou, nooit het gevoel gehad van, ik moet echt voor ze zorgen. Mijn ouders zijn altijd door alles heen toch wel 2 sterke persoonlijkheden gebleven. Dus niet echt van, ik moet volledig voor hen zorgen. Maar wel dat je je zorgen maakt of het heel zielig voor ze vindt. Dat ongetwijfeld, ja.
Heb je daar een concreet voorbeeld bij?
Nou, mijn vader die kreeg na een tijdje relatief snel in mijn herinnering weer een partner. En dat is wel echt zo'n moment dat je als kind heel erg ziet van, oké, hij heeft een partner, mijn moeder niet. En dat je dat dan toch zielig vindt. Terwijl mijn moeder niet zielig is en natuurlijk ook gewoon haar eigen keuzes daarin heeft gemaakt. Maar dat is wel echt zo'n moment dat je ook denkt van, oh, en ik zal daar maar niet zoveel over praten. Want dat is vast heel pijnlijk en naar voor mijn moeder. Dus dan ga je echt wel zo voor je moeder nadenken en haar soort proberen te beschermen.
Een scheiden is natuurlijk super ingrijpend voor een kind. Ook wat er daardoor praktisch verandert. Laten we even naar die concrete gevolgen gaan. Sterre, wat veranderde voor jou bij de scheiding van je ouders?
Ja, nou, eigenlijk de avond na de aankondiging vertrok mijn vader direct uit ons gezinshuis, zeg maar. En toen ging hij tijdelijk even bij zijn vader en moeder wonen, want die woonde bij ons in het dorp. En ik denk na ongeveer een half jaar tot een jaar dat hij zijn eigen appartement had gevonden. 20 minuutjes verderop. Dus toen kwam er eigenlijk geleidelijk aan een bezoekregeling. En toen waren wij om het weekend en elke donderdag na school eigenlijk bij mijn vader.
En hoe was dat dan? Een beetje een twee huizen leven wat je dan op een gegeven moment dus krijgt?
Ja, dat is eerst even heel vreemd natuurlijk, want dat ken je niet. Maar ik moet zeggen dat het ook wel snel weer, dat je daar ook wel weer snel aan aanpast. En dat je ook wel weer het leuke gaat inzien van, oh, we mochten een kamertje daar leuk in gaan richten samen met mijn vader. En had een mooi bed voor ons getimmerd. En dat zijn ook wel dingen die je dan ja ook wel weer heel erg gaat omarmen als kind. En je daar dan weer helemaal je plekje in gaat proberen te vinden, zeg maar.
En dat schakelen, als je dus inderdaad opeens, hè, je bent bij je moeder geweest die week en dan ga je het weekend naar je vader. Opeens lig je weer in een ander bed, het bed waar je een tijd niet gelegen hebt. Is dat lastig als kind? Of wen je daar dus helemaal aan en dan kun je dat inderdaad een soort omarmen?
Ja, ik moet zeggen dat ik daar best wel snel aan wende. Misschien wat ook wel hielp daarbij is dat ik een oudere zus heb. Dus ik had altijd een maat die met me mee reisde, zeg maar. Dus dan heb je ook al iets wat je altijd wel meeneemt vanuit huis, om het zo te zeggen. Dus dat vond ik vrij goed gaan, dat wisselen.
Was je dat twee huizen ooit een keer zat op een latere leeftijd? Want ik bedoel, als 6-7-jarige, zeg maar, dan is dat nog inderdaad leuk. En je richt met je vader je kamer opnieuw in. Maar als tiener of middelbare school, dan kun je op een gegeven moment ook denken van, alsjeblieft zeg, dat heen en weer gesleept met al die tassen, ben ik spuugbeu.
Ja, klopt. Dat is zeker er ook geweest hoor. Vooral ook omdat ik best wel een chaotisch persoon ben. Dus dat spullenpakken ging nooit zo soepel. En ook vooral dat er dan weer iets bij je vader is blijven liggen wat je nodig hebt.
Word je ook gek van, hè?
Ja, dat is echt niet makkelijk, zeg maar. Nee.
Nee.
Dat is een heel gedoe.
Maar heb je het hele tijd volgehouden? Of was er op een gegeven moment een tijd dat je dacht van, nu is het klaar. Nu zeg ik tegen mijn ouders, ik ga niet meer op deze manier heen en weer.
Nee, we hebben dat wel volgehouden. Maar ook vooral omdat ik dacht, ja, wat is het alternatief? Als ik zeg van, ik stop ermee, dan zie ik één ouder soort van niet meer. En dat is ook niet wat je wil. Dus ik heb niet overzien van hoe ik het goed kon houden zonder dat op en neer gaan, zeg maar.
Want Annelies, hoe is dat inderdaad voor kinderen? Al die concrete veranderingen. Sterre vertelt een beetje over, hè, wat dat met je doet als kind. Hoe kun je dat als ouders goed regelen voor je kinderen?
Ik denk dat je heel erg moet afstemmen op wat zijn de behoeften van je kind. Hè? Want waar zitten ze op school? Waar hebben ze veel vriendjes? Hoe zit het met sport? Dat soort dingen. Het is natuurlijk vaak is dat maar op één plek waar dat zich afspeelt. Het mooiste is natuurlijk als je als ouders gewoon dicht bij elkaar woont. En dat je dat het bereikbaar is, zeg maar. Dat is voor het kind gewoon een voordeel. Maar je moet dus heel praktisch gaan nadenken van waar liggen spullen? Waar doe ik dit? Waar doe ik dat? Ook school kan soms wel eens meedenken. Van bijvoorbeeld dat ze dus een extra set boeken in de kluis doen. Dus het is wel heel erg afstemmen. En ik denk dat het belangrijk is om er bewust van te zijn dat het voor kinderen veel kost. Het heen en weer switchen. Je ziet natuurlijk wel eens dat ouders birdnesting doen. Nou, dan gaan ze gauw iets anders doen, want dat bevalt niet. Maar ja, van kinderen verwacht je dus wel, hè? Dus dat is de andere kant.
Ja, die birdnesting is dat je in één huis gaat zitten. Of de kinderen blijven in één huis. En als ouders ga je in en uit.
Ja, precies. Maar er zijn denk ik, ik heb geen cijfers. Maar ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die dat doen. En nu gezien de omstandigheden met weinig huizen en dat soort zaken. Is dat natuurlijk wel iets wat nu wel wat vaker gebeurt. Maar het geeft wel heel veel discussie en gedoe voor kinderen.
Dus voor kinderen niet per se beter om inderdaad op diezelfde plek te blijven zitten. Want ik heb er ook wel over nagedacht even. Maar ja, hoe je dat praktisch uiteindelijk wil gaan doen. En hoe je daar dus, dan moet je wel samen als ouders wel enorm goed met elkaar kunnen praten. Wil je dit tot een goed resultaat laten leiden, denk ik.
Ik denk dat het ook wel weer ingewikkeld is voor kinderen. Want als je het gewoon bij je vader of bij je moeder komt, dan is dat huis, zijn die regels, daar liggen dit, daar liggen dat. En als het allemaal in één huis is, dan krijg je denk ik ook weer de irritatie van je ouders over elkaar heen. Van, oh, hij heeft niet gestofzuigd of zij heeft de was niet gedaan. Of, nou, weet je, al die verwijtingen die je kan doen, die je normaal al hebt, maar je hebt geen koetwil meer naar elkaar. En dan moet je dus het onderhoud van het huis. Nou, het zijn heel veel praktische zaken die dus eigenlijk daar wel onder gaan lijden. En dat komt volgens mij dan nog veel meer op het bordje van de kinderen. Ik weet niet wat beter is, maar ik denk dat het ook wel een zware druk geeft aan kinderen net zo goed. Maar ik denk dat het wel belangrijk is van sluit aan bij wat de kinderen nodig hebben qua sport, qua dingen. Dan rij je als ouders maar een keertje extra heen en weer. Maar zorg er wel voor dat het leven van de kinderen zo soepel mogelijk verloopt.
En belangrijk is natuurlijk dat ze inderdaad op één school kunnen blijven. Ja. En dat dat vanuit beide ouders, als er co-ouderschap is, van beide ouders vandaan bereikbaar is.
Ja.
En dat ze naar sport kunnen en naar vriendjes enzovoort. En dat dat leven zoveel mogelijk intact blijft.
Ja, en dat op een gegeven moment betekent ook dat als ze een baantje krijgen, dan kunnen ze misschien net niet het hele weekend naar jou toe. Maar dat betekent dus dat ze zaterdagavond gaan of weet je wel, dat soort dingen. Daar zal je toch echt wel flexibel in moeten zijn. En het niet voelen als ouder van het is een stuk afwijzing. Maar het gaat niet om die afwijzing. Maar het gaat erom dat het kind wordt groter. Die krijgt andere belevingswerelden. Die gaat andere dingen doen. Ja, en dat heeft dus wel ook invloed op de omgangsregelingen. En dat moet je denk ik als ouders echt wel gaan accepteren. Tegelijkertijd moet je er ook voorzichtig in zijn. Want ik zie ook wel dat kinderen dan zeggen van oké, maar ik ga zaterdagavond naar vrienden. En nou, ik zie het wel wanneer ik dan naar mijn vader toe ga. En dan vind ik als moeder zijnde dat je wel de verantwoordelijkheid hebt om het kind wel in contact te laten houden met de andere ouder. Zodat je wel zegt, hé, maar weet je, nu is het weer zo. Het is nu elke keer op reis zo. En dan ben je alleen maar zondag overdag bij papa. Hè. Is dit wel wat de bedoeling is? Ik vind dat je daar als andere ouder wel ook kritisch in mag zijn. Het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen dan van, oh, nou ja, hij wil niet, hè. Ja, vervelend. Ja, nee, hij heeft zijn eigen ding. Maar ondertussen staat het wel het contact met de andere ouder onder druk. En ik vind dat je daar wel als beide ouders elkaar in mag steunen.
Je groeit als kind van gescheiden ouders eigenlijk een beetje in twee culturen op. Twee huizen, maar ook twee gezinnen. Hoe heb jij dat ervaren, Sterre?
Ja, dat is over het algemeen heb ik dat denk ik wel als een beetje lastig ervaren. Aan de andere kant pas je er ook wel weer makkelijk aan aan. Gewoon als je de ene deur binnenloopt, dan weet je gewoon van ja, ik ben nu bij mijn vader, hier gaat het zo. Dus op het moment is het niet zo moeilijk, maar als ik daar achteraf naar terugkijk, dan besef ik me wel dat je je wel heel erg aanpast daaraan steeds. Je zet echt een soort van, nu zet ik deze pet op en daarna zet ik weer die pet op. Dat is ook wel een soort verwarrend voor jezelf. Dat je zo'n, ja, toch een beetje anders bent bij de ouders, zeg maar.
Het roept een soort gespletenheid bijna op, zeg maar.
Ja.
Je bent even op dat moment sterren bij je vader en sterren bij je moeder is toch een andere, zeg maar. Of je moet je daar anders gedragen.
Ja, klopt. En dat is natuurlijk niet dat je ouders dat echt van je vragen. Maar dat gaat gewoon automatisch door die manier van, ja, doordat je ouders, of in ieder geval mijn ouders, best wel andere, ja, anders omgingen met opvoeden bijvoorbeeld. Of andere dingen belangrijk vonden. En dan ontstaat dat toch, denk ik.
Kun je een voorbeeld bij noemen van waar je dat inderdaad echt anders was bij de ene en bij de andere ouder?
Nou, we waren natuurlijk ook minder bij mijn vader. Dus ik denk dat er ook wel voor zorgde dat hij dacht van als wij er zijn, dan weet je wel, dan is het feest, dan is het leuk. Wat ik heel goed snap, maar dat zorgt natuurlijk wel voor dat hij een andere soort rol krijgt dan mijn moeder, die toch wel grotendeels de opvoeder was.
Mm.
Tot ook haar frustratie wel eens natuurlijk. En ik begrijp beide kanten eigenlijk heel goed.
En die weekenden waren dan, hè, was je of bij je vader of bij je moeder. Ging je met beide ouders naar de kerk?
Nee, met mijn moeder gingen we naar de kerk toen we jong waren vooral. Tot we zeg maar de leeftijd kregen dat we daar zelf over na gingen denken. Dat je zelf mocht gaan beslissen. En mijn vader gingen we. Ja, mijn vader die drumde. Dus die drumde dan vaak tijdens een kerkdienst. Dus daar gingen we dan nog wel eens mee naartoe. Maar als dat niet zo was, hij ging niet echt los zelf naar een gemeente nog na de scheiding.
Was het verwarrend voor je dat je bij de ene oude mee naar de kerk moest en bij de andere oude niet?
Nee, ik zou het niet echt verwarrend noemen. Misschien was het net na de scheiding verwarrend, omdat wij eerst natuurlijk als een geheel, als een gezin, dan naar de kerk gingen. Maar het paste misschien ook wel weer een beetje, denk ik nu dan, bij het plaatje van bij mijn vader. Daar was alles meer wat vrijer en wat losser. Dus dat was wel een soort in de lijn van verwachting van hoe mijn vader was. Dus ik heb dat niet als verwarrend of vervelend ervaren, nee.
Nou, Annelies, als je Sterre zo hoort daarover, hè, je zit inderdaad in twee werelden. Hoe kun je dat nou als ouders aanpakken? Heb je daar een verantwoordelijkheid in om het een beetje op elkaar te laten lijken?
Wel een verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het, ja, als je allebei verschillende wegen gaat, ja, wat kan je van elkaar verwachten? Dus je kan niet als de ene ouder wat zeggen over wat er bij de andere ouder gebeurt. Dus dat blijft lastig. En dat heeft denk ik alleen maar een conflictverhogend effect. Ik denk dat je vooral als ouder moet zijn van op het moment dat jouw kind bij jou is, ben jij ouder, dus solo-ouder. En ben jij verantwoordelijk voor wat jij belangrijk vindt om mee te geven aan je kinderen. En daar moet je focus denk ik meer op zijn. Kijk, soms met bedtijden heb je dat natuurlijk wel eens, dan kan dat zijn. Maar dan ben je nog steeds afhankelijk van of een ander dat doet of niet doet. Hè? Maar het kan natuurlijk zijn dat met huiswerk bijvoorbeeld ook, dat je zegt van hey, er moet wel wat meer huiswerk gedaan worden. Wil je dat ook alsjeblieft in meehelpen. Kijk, dat zijn wat praktische zaken in belang van het kind. Maar dan blijft het er ook bij van je kan het elkaar adviseren. Maar wat de ander ermee gaat doen, ja, daar heb je natuurlijk geen invloed op. Dus dat is, blijft de lastigheid.
Wat hoor jij in de praktijk van kinderen, dat opgroeien in die twee verschillende culturen? Maakt dat het ingewikkeld voor ze?
Ik merk dat kinderen op zich best wel makkelijk van links naar rechts gaan, zeg maar. Maar meer de conflicten, die geven het meeste problemen die erin zitten. En ze nemen ook wel op een gegeven moment aan van oké, dan is dit zo bij papa en dat is dat wel bij mama. Soms gaan ze daar de discussie natuurlijk ook wel op aan. Zeker als ze wat ouder worden, dat het dan anders wordt. Maar dan is denk ik ook, hoe ga je daar als ouder zelf mee om? Hè? Ga je dan heel erg meebewegen, omdat bij de ander het is, wil jij het ook bij jou thuis zo doen? En dat heeft dan een stukje met de ouder, de ex-partner pet zelf te maken. Of kan je op een gegeven moment uitleggen naar je kind toe van hey, ik vind dit belangrijk en ik wil jou dit graag meegeven en daarom doe ik dit. En ik denk hoe steviger je als ouder daarin staat, hoe duidelijker het is voor de kinderen. En dan is het ook oké, volgens mij. En dan worden ze ouder, dan kunnen ze op een gegeven moment hun eigen keuzes maken. Maar je houdt altijd bepaalde regels, toch? Van als je binnenkomt, gooi je dan al je schoenen neer of ruim je ze op. Dat zijn natuurlijk altijd discussies die er zijn, of je kamer of weet ik veel wat.
Ik zeg in het intro van deze podcast, het besef dat iets blijvend kapot is, gaat nooit meer weg. Ik denk dat het ook voor het kind geldt. Misschien wel veel meer dan voor de ouders, die pakken het leven op. Maar als kind heb je altijd met die gescheiden ouders te maken. Hoe is dat voor jou, Sterre?
Ja, ik denk dat ik ook wel een soort besef heb dat het blijvend kapot is. Ook gek, want anderzijds heb ik natuurlijk ook niet een voorbeeld in mijn eigen leven van dat het anders was. Dus dit is wel een soort mijn normaal. Alleen ook omdat je juist ja, om je heen ziet en dat de bedoeling natuurlijk eigenlijk is als twee mensen gaan trouwen dat ze bij elkaar blijven. Is dat besef er zeker wel. Van oké, het is hen helaas niet gelukt.
En hoe werkt dat door in de praktisch in je leven nu? Juist als je bent volwassen, maar dat je dat toch nog steeds merkt van hey, mijn ouders inderdaad zijn gescheiden.
Ja, natuurlijk als je om je heen ziet dat ouders bijvoorbeeld van vriendinnen wel bij elkaar zijn. Maar ook in eigen relaties heeft dat denk ik natuurlijk wel echt een uitwerking met hoe je daar tegenaan kijkt. En dat je dat in een soort iets te goed denk ik soms beseft dat het ook over kan gaan. En dat het ja, dat ik heel erg de focus leg op van ik wil wel dat het goed gaat. Want anders dan is het ook niet goed en wil ik er niet in blijven zitten. Ik denk wel dat ik een soort te erg daar bewust op ben geweest in mijn leven, zeg maar.
Ja, dus een eigen relatievorming heeft dat er ook weer zijn effect. Omdat je weet dat dat mis kan gaan.
Ja, zeker. Ik denk dat ik bijvoorbeeld zelf heel lang relaties heb afgehouden. Echt deels bewust, ook deels onbewust. Dat ik echt dacht van nou, het kan zo misgaan. En als het misgaat, dan kan er zoveel ellende bij komen kijken dat ik ben even prima zonder, heb ik heel lang eigenlijk tegen mezelf gezegd wel.
Annelies, Sterre was 6 toen haar ouders gingen scheiden. Ik weet nog dat mijn oudste van toen 17 zei dat ze het heel erg vond dat haar jongste broertje van 3 geen herinneringen heeft aan zijn ouders samen. Verschilt de impact van de scheiding op oudere en jongere kinderen? En dus hoe werkt dat voor die 3-jarigen? Zal dat op een gegeven moment, zeg je, komt dat wel weer terug? Zeg maar. Er moet een moment zijn om daar ook nog mee te dealen.
Ja, die komt zeker terug. Die komt dan later terug. Het is natuurlijk een beetje een uitgestelde rouw wat een kind dan krijgt. Hè? En daar moet oog voor zijn. Van oké, dat stuk heeft het kind niet bewust meer meegemaakt. En op een gegeven moment komt er ergens vroeg of laat komt er een keer het moment dat een kind daar vragen over gaat stellen.
En hoe heb je dat in de gaten? Zijn dat die vragen inderdaad? Dat je denkt, daar moet ik op letten? Of?
Ja, of soms ook wel eens, dat zie je ook gewoon bij gewone rouw. Maar zie je hier dus ook wel van, als kinderen dus bijvoorbeeld heel dwars kunnen zijn op school bijvoorbeeld. Hè? Dus dat ze dus heel veel boos zijn, heel veel frustratie hebben. Dingen lukken niet. Weinig ruimte om te leren. Allerlei voorbeelden waarin je merkt van, het zit niet lekker in de vel. En dan is het denk ik goed om na te denken van, maar wat kunnen we dan voor jou betekenen? Kinderen die in de puberteit zijn, die komen natuurlijk ook weer in een nieuw cirkel. En gaan ook weer nadenken. En als zij dus in het begin heel erg afhankelijk zijn van de moeder, wat heel vaak gebeurt, dan komen ze ook op het besef van ja, maar ik wil me ook wel een beetje losmaken. En dat gaat natuurlijk niet bewust, maar dat is wel het proces van een puberteit. En wat voor ruimte krijg ik daarin? En wat kan ik daarin doen? Dus het helpt ook wel vaak om een stukje hulpverlening daarin te geven. Dat een kind een plek krijgt waar hij op dat moment zijn frustraties ook kan uiten. Dus het valt wel op qua gedrag. Of het heel erg teruggetrokken zijn. Hè? Dus dat je dus heel erg afschermt.
Heb jij nog wel eens met je ouders over de scheiding gehad?
Ja, zeker. Ook juist omdat ik vrij jong was toen het gebeurde, had ik heel veel vragen. Want als kind worden natuurlijk niet alle details aan jou verteld. Van de waarom en wat er allemaal daarna gebeurd was. Dus ik had heel erg de behoefte om dat te horen. Want ik vond het zo gek dat ik eigenlijk niet de details wist van een gebeurtenis die zoveel impact in mijn leven had gemaakt. Dus ja, ik heb daar zeker veel gesprekken over gehad nog. Ja.
En hielp je dat?
Ja, ik vond het fijn zelf om gewoon de redenen te weten. En het hielp me ook wel inderdaad om het grote plaatje te begrijpen. En ja, die twee kanten vond ik heel fijn om gehoord te hebben. Dat ik die weet. Ja.
Wat doet dat jou als je dan die twee verhalen hoort?
Ja, ik vroeg dat toen ik al wat ouder was. Ik denk dat ik iets van 17, 18 was toen ik dat echt goed heb bevraagd, zeg maar. Dus er viel ook wel weer veel op zijn plek voor mij. Ofzo. Dat ik dacht van, ik ken mijn ouders allebei goed. Dus ik snap wel de problemen, hoe gek dat misschien klinkt, maar ik snap wel de problemen die ze met elkaar hebben ervaren. Dus ja, dat gaf ergens wel een soort rust.
Als kind heb je natuurlijk allerlei hoogtepunten in een gezin. Hè? De vakanties, de kerst, de diploma-uitreikingen, verjaardagen, al dat soort dingen. Maar dat zijn tegelijk hele pijnlijke momenten, want ja, of allebei de ouders zijn erbij, maar dat geeft spanning, of er is er maar eentje bij. Hoe heb jij dat ervaren, Sterre?
Mijn ouders hebben best wel een periode gehad dat ze niet goed met elkaar overweg konden. En er eigenlijk altijd wel spanning was als zij samen waren. Dus in die tijd heb ik dat wel als moeilijk ervaren. Ze waren er wel vaak samen of niet samen, maar ze waren allebei dan op zo'n gebeurtenis. Maar dan ben ik toch altijd wel heel erg aan het letten op van, oh, hoe kijkt de een en hoe voelt de ander zich? En dat is toch wel helaas waar dan heel erg het zwaartepunt naartoe gaat op zo'n dag. En dat is wel lastig.
Is het inderdaad bij een diploma-uitreiking, want ze zeggen, ga een beetje bij elkaar in de buurt zitten, zodat je niet twee kanten de zaal in hoeft te kijken?
Oh, is dat zo? Zeggen ze dat? Ja?
Ken je die niet?
Nee, dat heb ik nooit gehoord, eigenlijk. Ik weet ook niet zo goed wat mijn ouders deden. Ik denk dat ze soms uit elkaar zaten, soms bij elkaar. Maar ja, ik weet ook niet wat daarin fijner is, eerlijk gezegd. Als het echt niet gaat en er zoveel spanningsveld is, denk ik misschien persoonlijk dat ik het fijner vind als ze dan gewoon maar van elkaar wegblijven. Als het natuurlijk wel gaat, is het heel fijn als ze wel bij elkaar zitten. Ja.
Is er een pijnlijk moment geweest dat je dacht, hier had ik ze allebei willen hebben, maar ze waren er niet allebei?
Nee, ik heb niet echt een herinnering van een groot gebeurtenis in mijn leven, maar bijvoorbeeld wel de eerste kerst na de scheiding. Dat gewoon pijnlijk is. Dat je weet van, de ander gaat me straks ophalen. En wat gek, ik zit hier nu met deze familie zonder mijn vader of moeder. Dat is denk ik dan pijnlijk geweest, ja.
Hoe pak je dat soort momenten aan voor je kinderen op een goede manier? Kan dat?
Ja, goede manieren. Ja, je probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen natuurlijk. Ik denk ook daarin weer de afweging van wat is daarin het beste voor het kind? Waar voelt een kind zich het beste bij? Hè? Jij noemde ook al van ja, als die spanning er is, ja, dan weet ik niet wat ik nou zoveel fijner vind. Dus dat hangt natuurlijk ook wel heel erg af van hoe is het tussen jullie als ouders? Ik denk dat je als ouders wel heel bewust moet zijn van dat je een stapje terug doet van je eigen ik. Maar dat je juist kijkt van wat heeft mijn kind nodig. Ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is. En misschien ook juist wel afstemmen met de kinderen van wat vinden jullie fijn? Vinden jullie fijn dat we er allebei gewoon zijn? Of vind je dat liever, heb je dat liever niet? Vind je dat ingewikkeld? En waarom vind je dat dan ingewikkeld? Kijk, het zou mooi zijn als het gesprek daarover kan gaan. Hè? Dus dat is dan ook altijd weer de vraag. Maar dan kan je dus ook aansluiten bij de behoeften van het kind. Want het is de dag van het kind. En het is heel schrijnend als je dus heel vaak hoort van dat ouders nog steeds doorgaan met vechten. Zeker als het een belangrijke dag is voor het kind. En denk van ja, waar draait het uiteindelijk om? Hè? Van het kind is op dit moment belangrijk. Dus met verjaardagen bijvoorbeeld. Van wat wil het kind? Wat vindt het kind het fijnste om daarin te doen? En misschien is dat per kind in een gezin al verschillend. Hè? Maar kan je daarop als ouders anticiperen?
En wij wilden ook als ouders zeg maar die verjaardagen soort gezamenlijk vieren. En dus met elkaar bijvoorbeeld uit eten gaan. En op een gegeven moment zei een van de kinderen, ja, allemaal leuk en aardig, maar laten we hiermee stoppen, want het geeft toch te veel spanning. Weet je wat jij al benoemde, Sterre. Ergens werkt het dan dus inderdaad niet meer om het als ouders samen te doen.
Vergt ook wel moed, hè, om dat te zeggen tegen je ouders van, hey, wat jullie nu bedacht hebben, dat werkt niet, want het kost mij zoveel spanning. En misschien kan het gesprek gaan over die spanning, hè, van wat maakt het dan dat je dat zo voelt? Want soms kan het ook wel het oude gevoel nog zijn van de spanning die de voorgaande jaren zijn geweest en dat die nog niet weggesleten zijn, zeg maar. Hè. Dus dat is wel goed om dat te onderzoeken, denk ik.
Maar kun je er op een gegeven moment weer mee beginnen?
Nou ja, ik denk dat het voortdurend zoeken is. Want het kan niet zo zijn dat, dat je nu zegt, oké, de verjaardag doen we nu niet meer. Nou ja, misschien is het voor jouw verjaardag nu niet zo, maar jouw broertje of zusje vindt het wel weer fijn. Dus laat het daarvan afhangen. Maar ja, er komt een keer misschien een trouwdag. Er komt een keer een doopdienst misschien. Kleinkinderen die geboren worden. Nou, noem maar op, wat het leven gaat verder. En ja, welke rol kan je daarin innemen? En dus ik denk niet dat je voor nu een beslissing kan nemen van stop ermee, we doen het nooit meer. Maar blijf het opnieuw nadenken van welke invulling kunnen we daaraan geven.
Hoe pak jij dat aan rond verjaardagen, Sterre, tegenwoordig?
Ja, tegenwoordig, sinds de laatste jaren kan het gelukkig weer dat ze wel mijn ouders samen komen op een verjaardag. Dus dat is heel erg fijn.
En hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Nou, ik heb dat niet echt voor elkaar gekregen. Ik moet daar vooral mijn zus voor bedanken. Ik weet nog dat in de periode voor mijn verjaardag dat ik eigenlijk naar mijn zus toe ging en mijn zorgen uitte. Van, hey, weet je wel, mijn verjaardag komt weer aan. Hoe gaan we dat aanpakken? Want ik zie er een beetje tegenop. Dat gedoe weer met twee keer. En ik weet het allemaal even niet. En toen zei zij eigenlijk tegen mij van, Sterre, ik zou ze gewoon samen uitnodigen. Ik ga er ook mee stoppen om losse dingen te doen. Ik ga ze gewoon samen uitnodigen. Want het is hun probleem en niet jouw probleem. Dus laat dat bij hun. En dat vond ik eigenlijk zo krachtig van haar. Want ik me toen ook echt heel erg besefte van ja, het, weet je, na zoveel jaar, het is inderdaad nu even hun probleem. En zij mogen nu kiezen hoe ze daarmee om moeten gaan. En eigenlijk vind ik dat ze voor ons wel nu eens dat los mogen laten en ons die rust mogen geven. Dus ik ga dat inderdaad ook gewoon zo doen. En het mooie was dan ook in mijn situatie, ik besef dat niet bij iedereen misschien zo gaat. Maar dat ook omdat mijn zus daar dan zo krachtig in ging staan, dat mijn ouders daar gewoon in meegingen. En dat dat ook toen gewoon goed ging.
En wat heeft je dat gebracht?
Ja, dat heeft me echt heel veel gebracht. Want ik zie dat ook echt als het moment dat ik het gevoel had van, ah, nou, weet je, het stof is neergedwarreld en vanaf nu kunnen wij weer normaal, of enigszins met de nieuwe normaal, om het even zo te noemen, weer verder gaan. En als ik er aan terugdenk, dan is dat ook echt het moment waarop ik eigenlijk dacht van, nu is echt dat kan ik dat scheiden een soort afsluiten of een plekje geven. Nu heeft het gewoon allemaal zijn plek gekregen en ben ik oké met hoe het is nu op de nieuwe manier?
Ik vind het heel mooi wat jouw zus gedaan heeft en dat jullie daar elkaar gesterkt hebben in de positie. Hè? Van dat je bent ouder geworden, dus dan kan je ook wat meer die positie innemen. Nadenkend van ja, hoor eens even, ik ben nu volwassen geworden. Dit is niet meer hoe ik het wil. Dit is hoe ik het wil. Ik wil niet al die ruzies meer. Dit is hoe ik het wil. En ik denk dat dat ook heel goed is dat je dit doet, want als je het niet doet, blijf jij continu aanpassen, pleasen, die gespletenheid voelen, het gedwongen moeten kiezen tussen de ene of de andere ouder. Dus dat heb je eigenlijk voorkomen door nu op een gegeven moment te zeggen, en nu ga ik staan. Eigenlijk laat het zien hoe volwassen je bent geworden. Dus een compliment aan jou van dat je die positie hebt kunnen innemen. En je ziet ook dat jongere kinderen is dat nog heel moeilijk. Je ziet dat gewoon wel steeds meer gebeuren. Maar eigenlijk is het heel verdrietig, hè, dat je als kind zijnde dus die rol moet oppakken, omdat je ouders dat niet kunnen.
Ja, en het is ook zo afhankelijk van, of hoe dat verloopt, is zo afhankelijk van hoe jouw ouders daarmee omgaan natuurlijk. In mijn geval zit nu dan na al die jaren goed gegaan. Ja. Maar als jouw ouders daarna nog steeds de deur dicht houden, is dat heel, lijkt me dat heel lastig. Ja.
En dat is ook gewoon ontzettend veel, heel erg verdrietig dat ouders dat doen. Dat ze zo in de strijd blijven, dat ze niet in staat zijn om toch een andere stap te gaan zetten. En dat zegt eigenlijk veel meer over het proces waar ouders in zitten, wat zij daarin nodig hebben om die volgende stap te maken, als van de kinderen. Mm-hmm. Maar heel vaak voelen de kinderen zich schuldig. En dat schuldgevoel bij kinderen is heel groot. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar dat is de loyaliteit die er gebeurt. Hè? En dat je wil zorgen voor je ouders en dat soort dingen. Dus het is heel mooi dat jij die stap hebt gezet. Maar dat je daardoor ook waarschijnlijk een handreiking kon geven aan je ouders om het anders te gaan doen. Zij konden dus blijkbaar ook niet meer uit het patroon van vechten, boosheid, voor wat hoort wat. Heel die strijd. Maar jij hebt wel, doordat jullie het anders zijn gaan doen, dat je denkt van dit wil ik niet meer. Daardoor hebben jullie wel een hele krachtige stap gezet. Dat vind ik echt heel mooi.
Maakt dit nu je zo, je ouders weer samen op een verjaardag kunt uitnodigen, dat je ook wat relaxter naar die toekomst kan kijken? Op het moment dat er hoogtepunten zijn, dat je denkt, oh ja, maar daar komen ze allebei dan wel naartoe?
Ja, zeker. Eigenlijk, ik denk op het moment dat weer kon, samen naar verjaardagen, en de jaren die daarop gevolgd hebben tot nu toe, dat dat goed gaat, is die zorg wel ja, afgenomen tot eigenlijk weggegaan. En dat vind ik super fijn. Dat je inderdaad, ja, dat het gewoon letterlijk een zorg is die weggenomen is eigenlijk.
Heb je tot slot een duidelijk advies voor ouders die gaan scheiden of voor kinderen die met scheiding te maken hebben?
Ja, advies wat ik eigenlijk aan kinderen mee zou willen geven is, blijf, als je je daar prettig bij voelt, echt met je ouders delen ja, waar je mee zit, wat je niet prettig vindt, wat ze doen, wat je wel prettig vindt. En ik hoop heel erg dan dat je ouders dat, ja, voor je aan kunnen nemen en dat ze daar goed mee om zullen gaan dat je dat zegt. Maar ik denk dat dat voor jezelf ja, je heel goed kan doen. Dat je het tenminste zelf blijft delen en het niet zelf opkropt, zeg maar. En als je met iemand wil praten, om natuurlijk echt bij Villa Penedo een buddy aan te vragen. Want ik denk dat dat ja, heel goed kan zijn om je lasten te delen met iemand anders. Mijn advies aan ouders zou zijn om, ja, blijf naar je kind luisteren. En als je kind het moeilijk vindt om zelf dingen te zeggen, blijf het vragen hoe ze zich voelen, wat ze fijn zouden vinden, wat ze van jou nodig hebben. En wat ik daaraan nog wil toevoegen, wat ik zo enorm belangrijk vind, is om als ouder niet slecht te gaan praten over de andere ouder. En ik kan me voorstellen hoe moeilijk dat is als je in ruzie zit en zoveel emoties hebt zelf. Maar dat zorgt er echt voor. Ja, dat zet je kind in zo'n lastige positie eigenlijk. Echt een conflict van, maar ik wil van beide ouders kunnen houden. Dus dat zou ik echt willen meegeven om niet te doen. En in je eigen netwerk mensen te vinden waar je dat bij kunt doen, dat stukje.
Wat ik ouders zou willen aanraden is van, nou, als je huwelijk nog een kans heeft, ga daarop door. Ga toch echt investeren. Denk niet dat de scheiding altijd de oplossing is, want het blijft complex en het wordt alleen maar nog complexer. Dus daar zou ik eigenlijk wel eerst voor willen pleiten van, ga daarop investeren. En een ander punt is van, ja, mocht het zo zijn dat het echt niet anders kan, dan wees bewust van je eigen rol, van je eigen cirkel van invloed. Het huwelijk is mislukt. Dus je kan de ander niet veranderen. Dus dat gaat ook na het huwelijk niet gebeuren. Dus wees daar bewust van dat je dus, nou, focust op, wat hebben de kinderen van mij als ouders nodig? Hoe kan ik daarin geven wat zij daarin nodig hebben? Welke waardes wil ik doorgeven? Hoe wil ik dat mijn kinderen over 10 jaar terugkijken naar deze periode? En ik denk dat je als ouders daarin echt een belangrijke verantwoordelijkheid in draagt.
Dank Sterre en dank Annelies. Fijn dat jullie er waren. En jij bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je reageren? Mail dan naar gebrokengelofte@nd.nl. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel de serie dan met anderen en geef Gebroken Gelofte in je podcast-app sterren, zodat anderen deze serie makkelijk kunnen vinden. In de volgende en laatste aflevering gaan we in gesprek over het samengestelde gezin. De cijfers over deze samengestelde gezinnen zijn hard. 2/3 gaat binnen 5 jaar uit elkaar. Ik praat met 2 ervaringsdeskundigen, familiemediator Pauline Schonewille en relatiecoach Gerrio Pasman. Wat is een gezond moment om na de scheiding weer te denken aan een nieuwe relatie? Waar let je op bij het daten? En als je een nieuwe relatie hebt, is het mogelijk je goed voor te bereiden op het vormen van een samengesteld gezin? Vind je het mooi dat we deze podcastserie hebben gemaakt? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Al voor €2,50 per week kun je al onze artikelen lezen. Kijk op nd.nl/abonnement. Dank aan het team met wie ik deze Gebroken Gelofte heb gemaakt. Redactie en conceptontwikkeling Marien Korterink, Judith de Ruiter en Herman Loonstra. Adviseur Anje Slootweg. Robin de Wever voor de audio en Koen Jansen voor de vormgeving.